gemeente, u allen, denk, bent wel eens op het stadhuis geweest in verband met een bruiloft. Ik denk ook de meeste meisjes en jongens. Het is altijd een heel bijzonder moment, omdat je daar met trouwplechtigheid te maken hebt. Dan zit daar de bruid en de bruidegom voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de familie en de vriendenkringen zo in een kring omheen. Dat is heel plechtig, want de bruid en de bruidegom gaan elkaar een ja-woord geven. De bruidegom belooft dat hij er zal zijn voor de bruid, voor zijn aanstaande vrouw, zijn leven lang. En de bruid belooft dat als vrouw voor haar man evenzo. En als dat ja-woord openlijk is uitgesproken, dan wordt dat bevestigd. En onze meisjes en jongens hebben dat vaak gezien, wel eens gezien in het geval, het hangt ook een beetje af van je leeftijd. Dat dan de ambtenaar van de burgerlijke stand dat vastlegt met de handtekening in de wet. Dat er getuigen vervolgens bijkomen die ook dat ondertekenen en de bruid en de bruidegom natuurlijk zelf ook. Zodat ze het niet alleen gezegd hebben, maar ook ondertekend hebben met een handtekening. Vastgelegd in de wet. Het is deze bijzondere, unieke relatie wordt dan verankerd in een verbond. Dat is een wettig verbond. De bedoeling is dat het leven samen voortaan gedeeld gaat worden in al zijn aspecten. Dat de vrouw en de man een twee-eenheid zullen zijn vanaf dit moment. Dat wordt later op een heel andere wijze in de kerk nog een keer bevestigd dan voor Gods aangezicht. Nu voor het aangezicht van de samenleving, stadhuis. Het is een verrijking. Door jezelf weg te geven aan de ander en de ander aan de een, wordt het leven dubbel zo mooi. En als dan dat samenleven van het leven ook nog uitloopt op een kinderaantal, dan, dat is althans de hoop van de meeste echtparen, dan is dat huwelijk bekroond met de kinderzegen. Nu is de vraag, hoe lang duurt zo'n relatie nou? Nou ja, als je daar een praktijk aanlegt, is dat natuurlijk een makkelijke vraag. Die relatie duurt, dat wordt trouwens ook gezegd, totdat de dood hen scheidt. Dan alleen wordt die huwelijksbond verbroken. Een scheiding zit er dan op van twee eenheid. En vanaf dat moment, als één van de twee gestorven is, is de ander weer vrij, volgens de wet, weer helemaal vrij om een nieuwe verbintenis met een ander aan te gaan. Hoe lang duurt die? Hoe duurt die relatie? Tot de dood hen scheidt. Maar er is ook nog een tweede antwoord. Dat is als één van beiden vrij gaat. Op het moment dat de een er met een ander vandoor gaat en zijn eigen vrouw of man laat zitten, dan breekt die huwelijksband ook. Maar dan is er sprake van opzettelijke zonde. Een bewuste keuze die gemaakt is, die ingaat tegen het zevende gebod. Gij zult niet de echt verbreken. En een van de twee doet het wel. Op dat moment is die huwelijksband gebroken volgens de wet. En ligt daar schuld. En of dan al van ik ervaar geen schuld, of we blijven even goede vriendjes, dat gebeurt tegenwoordig nogal. De schuld blijft actief even zwaar liggen, want de wet verandert niet, past zich niet aan de mens. Deze twee mogelijkheden worden allebei geschilderd door de apostel Paulus in Romeinen 7. Hij spreekt van een vrouw die twee mannen heeft. En dan gaan we het eerst over die eerste man. Deze vrouw die trouwde met een heel precieze man. En toen ze trouwd waren, nou die eerste weken dat ging nog, die wittebroodweken. Maar toen kwam ze er langzamerhand achter dat die man wel een heel perfect mannetje was. In alles handelde hij volgens orde en regel. 'S Morgens opstaan, vaste tijd. Eten van de dag, vaste tijden. Zijn agenda, alles was structureel geordend. Zij leefde raak bij inval en toeval. 'S Morgens sliep ze uit als ze moe was. Eten ging ze pas als ze honger kreeg. Dus op verschillende tijden van de dag eten. En het huishouden, ze ging eens een keer opruimen als ze daar de moed voor had en de zin aan kreeg. Dus op de duur was dat vrij onordelijk gebeurd. En haar man herinnerde zich haar eraan, alleen al door zijn manier van doen, dat dat niet in de haak was. Daardoor ging zij zich steeds ongelukkiger voelen. Ze wist best dat ze fout had. Maar met zo'n man, die altijd perfect is, is geen leven. Ze werd er steeds ongelukkiger van. Die man was goed, daar markeerde het niet aan. Maar zij paste gewoon niet bij elkaar. En op de duur kreeg dat zoveel effect, dat ze er wanhopig van werd. Maar er is geen verandering mogelijk. Zij is met deze man getrouwd en blijft dus wettig verbonden aan de man. Weet ge niet, broeders, dat de wet heerst over deze mens zo lang tijd als hij leeft? Dan moeten we wachten totdat deze man gestorven is om zich weer wat vrij en te kunnen voelen en opgelucht te kunnen ademhalen. Deze eerste man staat symbool voor de wet, want het is eigenlijk een voorbeeld van de wet. De vrouw is getrouwd met de wet. Maar ze mag niet scheiden. Dus ze heeft een erg groot probleem. Ondertussen is ze achtergekomen dat er een ander man is met wie ze dolgraag zou willen trouwen. Iemand die wel bij haar past. En ze weet gewoon, dat was vanaf de eerste ontmoeting al zo, dat die haar wel gelukkig kon maken. En het verschil lag niet daarin dat deze andere man, die ze op een feestje tegengekomen was, haar alles zou goedkeuren. En dat die man heel gauw en onverschillig door te ging, zodat hij wel bij haar paste. Nee, deze man was nog perfecter misschien. Maar weet je wat het grote verschil was? En dat had ze ontdekt. Deze andere man, die zou haar tenminste helpen. Die liet haar niet alleen. Die gaf haar voortdurend de nodige ruggensteun. En we moeten, dat zou zij door zijn hulp en bijstand ook kunnen. Wat zou dat heerlijk zijn om met die man getrouwd te zijn. Deze tweede man schildert Paulus als zijnde Heer Jezus Christus. Deze vrouw is getrouwd met de wet. Maar mag niet echt breken. En ze wil graag getrouwd worden, getrouwd zijn met Jezus Christus. Scheiden van de eerste man mag dus niet. Als ze dat wel, heeft ze trouwens alleen al sociaal een geweldig probleem in de tijd van Paulus. Want dan word je uit de dorpsgemeenschap geband. Dan hoor je er echt niet meer bij. Dan praten ze over je en dan val je buiten de boot. Maar ook moreel, niet alleen sociaal, maar moreel heb je dan ook een geweldig probleem. Want de wet blijft je aanklagen dat je je eerste man hebt verlaten. Dat kan niet, dat mag niet. Het is een wettig verbond. Is die vrouw? Paulus zegt, dat de gemeenteleden van Rome zijn. Broeders. Daar vallen dus ook de zusters onder. Dat zijn de leden van de gemeente die gedoopt zijn, hoofdstuk 6. Die geloven in Jezus Christus. Dus daar vallen wij allemaal samen onder. Wij zijn verbonden met het eis van de wet. Dat valt niet mee in het dagelijks leven. En dat weet u, denk ik, uit ervaring. Als u de wet wil vervullen, en dat moet ook tot op de laatste procent, dan valt dat niet mee. Integendeel. U kunt wel een heel eind komen, denkt u, door uw best te doen, maar ergens gaat het fout. Misschien haalt u het 50, misschien 70, misschien 90% van de 100, maar ergens moet u het opgeven. Want liefhebben met uw hele hart, God boven alles, volkomen toegewijd, en de mens volkomen toegewijd, in opoffering met alles, alles geven ten dienst van hen, omdat u staat in de liefde, in alles. Zo moet het. Gij zult zo lief hebben. Dat mag geen 99% zijn, want dat aanvaardt de wet niet. Dan staat u schuldig en dan wordt u aangeklaagd. Als zijnde wetsovertreder die tekort komt en vervolgens fouten maakt. Dus dat valt niet mee. Als je de geestelijkheid van de wet rekent, dan dient u volmaakt te zijn. Dat is uw roeping, dat is uw bestemming. Dat is het recht van de wet. Maar daar word je wanhopig van. Herkent u dat? Dat u zeer moedeloos wordt in het dienen van God. Dat u dat niet kan. U wilt het wel, als het goed is, en u bent wederom geboren, dan wilt u het wel, maar u kunt het niet. Maar weglopen van de wet, en dan met de Heer Jezus verder gaan, dat mag ook niet. Want dan staat u te boek als een echtbreker. Dat is een probleem. Een geweldig probleem. Hier ligt de worsteling in het dagelijkse leven. U moet het doen, en u kan het niet. Niet op geestelijke wijze volmaakt. Hoe kom je dan van die wet af? Want als je nou maar verlost bent van de wet, dan ben je uit. Dan is het probleem opgelost. Nou, daar hebben natuurlijk veel mensen over nagedacht. En heel velen geven gewoon de oplossing. Nou, op het moment toen ik de Heer Jezus heb aanvaard, toen ben ik christen geworden. En vanaf dat moment heb ik niks met die wet te maken. Ik leef vanuit de liefde van Christus. En God is liefde. En ik ben nu vrij. En ik sta dus boven de wet. Ja. Maar op deze manier mag je niet de wet, de verbinding met de wet breken. Want de wet heerst over elk mens zolang als hij leeft. De wet heeft zijn zeggingsrecht en zijn zeggingskracht. Of iemand die al van zich afwerpt, dat doet niet de zaken. De wet blijft zijn geldingskracht behouden. Dus dat niet. Want dan sta je bekend bij God als een overspeler. Ik schat af, wordt ook gezegd. Maar ja, dan ben je ook een echt breekster. Dus dat kan niet. Die wet, daar bent u mee verbonden voor eeuwig. Toen kwamen christenen op een andere idee. Weet je, de wet moet ik aanhouden en ik moet Christus aanhouden. Beide. Ik doe mijn best om God te dienen, dat wil ik graag en dat doe ik ook. Ik stel alles in het werk om de Heere zo goed mogelijk te dienen, want daar heeft hij recht op. Eerlijk is eerlijk. Maar als het fout gaat en ik loop schade op in het leven, dat ik toch met schuld kom te zitten, dan vlucht ik naar de Heer Jezus. Dat is een prachtige oplossing. Dan ga je naar Golgotha, vraag je daar vergeving van je zonde, je beleidt eigenlijk je schuld. En vervolgens sta je op en zeg je, wat is de Heer Jezus toch goed dat hij weer mijn zonde vergeven heeft. En dan gaat u bij voornemen om uit dankbaarheid nu toch zeker uw best te gaan doen om die fout niet meer te maken. Maar ja, dat wordt een leven van vallen en opstaan. Dat is een zeer ongelukkig leven, want dat houdt u niet lang vol. U valt zo weer. En wat krijg je dan, als je bij Golgotha geweest bent om daar je zonde te laten vergeven, en je hebt daar de vruchten, pak je de zeg van de wet weer op, en dan ga je weer naar Sinaï, en een poosje gaat het goed, totdat het misgaat, en dan ga je weer naar Golgotha. Dan krijg je een soort pendelbeweging, van Golgotha naar Sinaï, van Sinaï naar Golgotha terug. En dan mag de Heer Jezus voortdurend de schade herstellen die u gemaakt hebt in het leven. Dat is een ongelukkig leven van vallen en opstaan. En ik denk dat heel velen zich op dit moment hierin herkennen. Zo is toch het christenleven. Deels wet, deels Christus of het evangelie. 50-50 of 70-30, net hoe de vrouw liggen. Qua ervaring. Een beetje van de wet en een beetje van de aard, en dat mik je gewoon. En dan heb je samen 100%. Christus is elke keer goed wat sterft. Maar dat is een halfslachtig, letterlijk zoals ik het zeg, halfslachtig geestelijk leven wat vermengd is met de verantwoordelijkheid van de mens en de genade van de Heere God. Dat is zeer ongelukkig. Dan leef je nooit in de vrijheid van de christen. Dan sta je nooit op de grondslag van de gerechtigheid van hem alleen. Dan moet je altijd maar weer zien hoe ver je het kunt brengen met je eigen mogelijkheden binnen je eigen krachten. Waar is dat gelukkig leven dan? Waar wordt dan die vrucht gedragen? Hoe meer ik mijn best doe, hoe verder ik kom. Vandaag 70% gehaald, morgen met meer bidden, bijbellezen, trouwer mijn werk doen. 80-90% ben ik dan een betere christen? Houd toch op. Scheid toch uit. Wat een krampachtig leven. Dat is trouwens ook kenmerkend. Wie onder de wet leeft, leeft een krampachtig leven. En probeert dan wel een compromis te sluiten om toch nog maar een beetje te kunnen slapen s'nachts. Maar dat compromis is van niet God. Dat is uit mensen. Maar hoe kom je dan wel van die wet af? Als dit allemaal niet kan, al die schijnoplossingen, als je daar doorheen prikt, dat niet kan. Hoe kom je dan wel van die wet af? Hebt u ondertussen het antwoord? Want die wet blijft gelden. En u mag van die wet niet af. De vrouw is aan de levende man verbonden door de wet. Er is geen wrikken of buigen aan. En als de man gestorven is, dan is ze vrijgemaakt. Dus dan moet ze maar wachten totdat die man sterft. Maar ja, deze eerste man is zo vitaal en jong. Het kan nog wel, weet ik hoe lang duren, daar is ook geen kijk op. Dus ook die mogelijkheid vergaat. Dan is de oplossing dit. Als die wet dan niet dood gaat, of dood wil, als die band eeuwig blijft bestaan, dan moet de christen of de vrouw sterven. En dat is precies de oplossing die Paulus hier aanreikt in Romeinen 7. En dan, dat deze vrouw sterft, hoe gaat dat dan in de praktijk? Op het moment dat zij voor de spiegel van de staat die geestelijk is en geestelijk uitgevoerd worden, zegt ze wanhoog, ik kan het niet. Ik red dit nooit. Hier sta ik machtloos. Ik ben onbruikbaar voor God. Ik wil hem wel dienen, maar ik kan hem niet dienen. Onmogelijk. Dat is het sterven aan het zondaar zijn. Het erkennen dat je een zondaar bent en dat je op het moment als je toch je handen uitsteekt om aan de hand van de wet te leren wandelen in het dagelijks leven, dat je met je vingers brandt. Dat is helder onderwijs door de Heilige Geest. Als je dat gaat inzien in je eigen persoonlijk leven. Dat is sterven aan je zondaar zijn. Maar zelf, als schepsel, als wedergeboren schepsel, leef je. En heb je wel het verlangen om de Heer te dienen. En wat gebeurt in dat verlangen, richt deze wedergeboren persoon zijn ogen op Christus, die andere man. Ze kan niet met die eerste man, maar haar tweede man, nu zij gestorven is en dat ook beleidt, dat zij het niet kan, mag ze een nieuwe huwelijksverbinding aangaan met de andere man, volgens wet en recht. Dat mag. Want de wet gaat niet over doden. Die heeft zijn geldingsrecht niet over dode mensen. Althans, in het zondaar zij het niet meer kan en niet meer redt. Maar de wet gaat over levende mensen. Op het moment als u door het rode licht rijdt en u wordt dood, dan krijgt u geen bekeuring meer. Want de wet gaat alleen over levenden, niet over doden. En als je sterft in je eigen mogelijkheden om de Here te dienen, dat je het opgeeft, de laatste adem uitblaast en je richt je in je wanhoop op de Here. Here, u hebt mij gered. U hebt mij verlost op Golgotha. Dan schept de Heilige Geest daar die nieuwe verbinding met die tweede man Christus. Op deze wijze wordt de relatie een wettige relatie gelegd met de tweede man, want u bent gestorven. U bent vrij om te trouwen volgens de wet. En dan begint u te belijden, dat is het kenmerk. Wat Christus heeft gedaan op Golgotha. U bent gestorven. Toen al. Op het kruis, toen Christus stierf, bent u gestorven. En nu gaat u uw onmogelijkheid belijden in het gebed. Ik kan het niet, ik red het niet. En zo bent u verbonden met een gestorven Christus. Die voor u gestorven is. Maar die op die plaats bent u met die dode Christus, door het lichaam van Christus, zegt vers 4. Door het lichaam van Christus bent u gestorven. Maar in die geloofsvereniging met die dode Christus is de levende werkzaam. De levende Christus. En gaat u van Golgotha naar de derde dag van de hof, waar het open graf is. Dus u valt niet terug van Golgotha naar Sinaï. Maar u doet een stap voorwaarts van Golgotha, waar de feiten gerealiseerd zijn en u het gaat belijden in het geloof. En zo wordt u verbonden met de tweede man. Werkt het opstandingsleven in u. Dat is het geheim. Elke dag opnieuw. Belijden. De waarheid van het woord van God. U bent reeds gestorven. U bent al begraven. Erkent u dat? Als goddelijke waarheid. Want dat is de basis die de Heer Jezus heeft gelegd. Het is voor u gedaan. U hoeft nooit meer iets voor God te doen. Nooit meer. Want u kunt het ook trouwens niet. En alle pogingen zijn belachelijk. Want u redt dat niet. Maar u leeft voortaan van gegeven goed. De levende, opgestane Heere wil u dagelijks bedienen in uw eigen leven en hart. En door het geloof bent u zo met hem verenigd dat hij leeft in u. En dan heb je twee zaken in het gebed te verwerken elke dag. Ik ben dood. Dat zegt het woord. Geestelijk dood. Ik kan het. En toch leef ik. Maar dat ben ik niet. Ik ben gestorven. Ik leef door het geloof in de levende Christus die mij helpt, die mij ondersteunt, die mij kracht geeft. Ziet u het? Dan mag je falen 100 keer per dag. Maar als je maar blijft bij het geloof dat Christus leeft om u te helpen, te zegenen, te bedienen. En dan leeft u door het geloof. Nou, dat is zwart-wit voor menig een. Dus je zegt, als zondaar ben ik dood. En als je dat beleidt, dan beleid je pas de waarheid. Als je dat niet beleidt, blijf je de leugen vasthouden. Want dat zegt het woord van God. Ik ben geestelijk dood. En ik leef. Hoe kan dat nou? Ik ben compleet zondaar, 80%. En ik hoef dus ook mijn best niet te doen, want ik kan geen procent halen in de goede zin van het woord. Dus ik ben voor 100% zondaar, ondeugdelijk, onbruikbaar voor God. En ik ben voor 100% rechtvaardig gemaakt. Zo. Kunt u dat aannemen? Als zijnde een openbaring van God. Die hij in de doop bij u verzegeld heeft. Romeinen 6, daar staat het. Dat u begraven bent. Gestorven bent. En dat u opgewekt bent. Dat u een eenheid vormt met Jezus Christus. En dat u vanuit hem mag leven. Als u dat gelooft. Als u dat aanvaardt met dat is de uitkomst tegenover de wet. Dan wandelt u in de vrijheid. Als de kinderen God zijn, dan betekent het niet dat je het in de praktijk allemaal goed doet. Want je moet ook leren om in geloof alleen te wandelen. Dat is ook een proces. Maar blijf bij de Heer Jezus. Blijf bij de Heer Jezus. Ik vind mijn dood elke dag bij het kruis. Daar zie ik weer, daar ga ik belijden. Ik ben met u gestorven. Met u, met u, met u. Wat een wonder. En bij het open graf, ik ben met u opgewekt. En ik leef met u, met u. Dat is het geheim van het christelijk leven. Dat is die nieuwe verbinding. De verbinding van die vrouw met die tweede man. En dan kan ze vruchten dragen. Dan kan ze ook wat ze moet. Dan mag ze het leven van de liefde gaan leiden. Als ze maar leert om zichzelf te verloochenen. Elke dag. Niet. Doe dan maar een kruis erin. Je eigen mogelijkheden. Kruis. Je zelfvertrouwen. Een kruis. Gaat velen te ver. Ik heb mogelijkheden. Ik heb toch een eigen verantwoordelijkheid gekregen. Ik kan toch wel wat. Ik weet toch wel wat. Een dominee meent dat hij heel veel weet, omdat hij meer in de Bijbel heeft gelezen, wellicht dan ander. Daar kan je toch wel een beetje op steunen. Nee. Want dat is niet van de Heilige Geest. Vermenselijk je het onmiddellijk. En u als luisteraar, ik kan toch wel een preek beoordelen. Ik weet toch wel hoe het in elkaar steekt allemaal. Ik heb het al zo vaak gehoord. Als u daarop meent te kunnen steunen, bent u vleeselijk en met de wet bezig. Want u vermist wet en genade. U bent vanuit uzelf wat aan het filosoferen. Dat is heel iets anders dan inzien in het geheim van Gods genade. Dan staat u anders in. Dan denkt u anders. Dan kijkt u anders. En dan ervaart u van binnen, dat is de vrucht, de vrijheid van de geest. Hij maakt u vrij. Hij stelt u in de vrijheid. Dan maar te zeggen, nou maakt het niet meer uit. Zonde of niet zonde, want ik ben toch in de Heer Jezus Christus. Integendeel. Die vrijheid, die roept in u verlangen op om aan de Heere te dienen. Alleen bij de Heer Jezus te blijven. En vanuit hem bediend te worden. Dan krijg je het allemaal. En dan werkt hij zelf het in u, het verlangen, de liefde, de dienst aan de medemensen, werkt hij zelf in u en u werkt het uit. In dankzegging aan de Heer. Dat is een opgewekt leven. Vrijmakend leven. En dat weet je van binnen je geweten. Want je wordt in je geweten verzegeld en verzekerd door de Heilige Geest. Dat de vrede van God in je ziel heerst. Dan heb je het goed. Dan heb je een ontspannen leven. En toch ervaar je in de praktijk keer op keer wel een botsing. Met je eigen ik. Waarin je weer in het spanningsveld komt tussen wet en evangelie. Dat je toch weer jezelf op de grond hebt gesteld in plaats van Christus. Dat is een oefening. Te blijven bij de Heer Jezus. En dan zegt hij, moest kijken hoe nauw die verbinding ligt, deze nieuwe. Blijft u nou in mij? Dat is een opdracht, een bevel. Houd je alleen aan de Heer Jezus. Blijf in hem als die rank in de stok. Een eenheid. Blijf in mij dagelijks. Dan, dat is een belofte, dan blijf ik in u leven. Werkzaam zijn. Mijn liefde bewijzen. Dan zal ik je mij kracht geven. Dan zal ik je toerusten met voor de taak van elke dag. Met mijn geest. Ik zal dan in jou blijven. Dan is die wisselwerking heerlijk. En dat ervaar je. Dan leef je door het geloof. Voor God. En de wet wordt op die wijze vanuit Christus in mij vervuld. Ik kan de wet niet doen. U hoeft de wet nooit meer te doen. Want u kunt het niet op geestelijke wijze, altijd niet. Menselijk kunnen we er een klein eindje mee. Burgerlijk. Doet u dat maar, want anders krijg je grote problemen. Maatschappelijk recht vereist dat. Maar deze goddelijke recht is natuurlijk een heel andere dimensie. En daar heb ik het over. En dat vervult Christus zelf in ons. Wat blijft er dan nog over? Dankzeggen. De Heere Christus aanvaarden in zijn werk en bediening dagelijks. En hem aanvaarden, aannemen. Van uur tot uur. En danken. Heere, u hebt al volbracht. Amen, amen. U hoeft het alleen maar te beamen. Het enige wat u doet. Hij heeft alles volbracht op Golgotha. En kijk de opgestane. Kijk nou toch eens. De opgestane leedvorst over zijn discipelen. Hij breidt zijn handen over zijn uit. En hij zegent ze vrede. Mijn vrede geef ik u. Ze leven van de vrede en van de bediening die vanuit Christus uitgaat. En vroeger deed ik zo mijn best om de Here te dienen. En de duivel porde dat nog aan ook. Kijk, en dat is een les om te leren. Doe nou maar je best. Probeer de Heer Jezus erg lief te hebben. Doe nou eens wat serieuzer. Ga nou eens wat langere tijd bidden. Ga nou eens echt bijbelstudie doen. Hup, zet je er nou eens een keer achter. De duivel zal je daarin helpen. Want die weet dat je natuurlijk in de moed valt even later. En dat al je bij elkaar geschraapte krachten het tot één hopeloze mislukking wordt. Elke keer weer. Hou dan alsjeblieft daarmee op met dat gedoe. Maar stel je in je onmacht voor hem. En vertrouw dan dat Christus je voorgaat. Ik leef. En hij roept het leven in ons wakker. Herscheppend. Vernieuwend. Elke als je erop wacht. In je machteloosheid. Vertrouw daarop. Dan blijft hij zegenen met zijn vrede. En met zijn geest. In alle omstandigheden van het leven. Wij hebben een opgestane. Een levende Heere. En daarmee kun je deze vreselijke wereld. Met onheil. En onrecht. En bedrogkheid. Toch goed doorheen. Toch. Burgers van het koninkrijk. De Heere alleen. Dat is onze zaligheid. En het doel van de tekst is. Opdat we zo. Op die manier. Voor God. Vrucht zullen dragen. En u ziet dat die druiventrossel aan die rank hangen wellicht. Liefde, blijdschap, vrede. trouw, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing enzovoort. Die groeien langzamerhand omdat u blijft, Christus blijft. En zijn geest u bewerken kan. In al wat u behoeft. Dat een vruchtdragende relatie. Is het niet heerlijk om Christus alleen te voegen bij zijn kracht en bij zijn opstandingen. En één te zijn met hem. Amen.